Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het laatste vers van Psalm 119. Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel. Gelijk een schaap heb ik gedwaald. Psalm 119, vers 88. Uit Johannes, hoofdstuk 10, de eerste 14 versen. Uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het 10e hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. Dat zal u worden gelezen, maar vooraf doen we met de Kerk der Eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen, Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. werd genoemd Johannes 10, de eerste 14 versen. Voorwaar zeg ik u, lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem. Hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. De schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen. Verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. De huurling vliet, overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijnen gekend. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 32, het derde en vierde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En vers 4, gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. 3 en 4 van 32. gemeente, vanavond willen we met de hulp des Heren stilstaan bij Johannes 10. En daarvan het 9e vers. Dus Johannes 10 vers 9, waar de zaligmaker spreekt: ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal uitgaan, ingaan en uitgaan en weide vinden. Tot zover. Jezus Christus, hij is de deur der schapen. Eerst letten we op het beeld. Het is een beeld dat de Heer Jezus neemt uit het dagelijks leven. Wie is een leraar zoals hij? Zo eenvoudig. Zo eenvoudig. Het beeld. Ten tweede letten we op de muur. Want ja, als er een deur is, is er ook een muur. Wat betekent dat nu geestelijk? Ten derde de deur. Dat is Christus zelf. En na de tussenzang, ten vierde de schapen. Dus Jezus Christus, de deur der schapen. Ten eerste iets over het beeld in het algemeen. Dan de muur. Dan de deur. En ten laatste, na de tussenzang, de schapen. Gemeente, toen de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde preekte, waren er nogal wat mensen die zeiden: wie is hij eigenlijk? En de een zei: hij is de zoon van Jozef de Timmerman, wat denkt hij wel? Wisten ze dan niet wat er gezegd was toen de Heer Jezus gedoopt was bij de Jordaan? Wat was daar ook alweer gebeurd? Ja, daar had God de Vader gesproken. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. In feite heeft daar God de Vader zijn zoon, die hij naar deze aarde zond, als het ware voorgesteld aan degene die het gezien en gehoord hebben. En toch moest de Heer Jezus telkens weer zichzelf, als het ware, bekendmaken wie hij nu eigenlijk was. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Oh, er waren allerlei bezwaren. En toen de Heer Jezus zelfs op een gegeven moment in Johannes 6, leest u dat, dat hij de 5 broden en de 2 visjes vermenigvuldigde, toen hebben ze gezegd: ja, eigenlijk stelt het ook niet zoveel voor, want in de woestijn heeft Mozes ervoor gezorgd dat het volk elke dag wel manna kreeg. En zo ging dat maar verder. En de Heer Jezus heeft toch telkens gezegd: ik ben. Ja, wat zei hij dan? Bijvoorbeeld: ik ben de ware wijnstok. Dan nam hij een beeld uit de natuur en uit de wijngaarden waar die wijnstokken geplant waren. Dan vergelijkt hij zichzelf met een wijnstok die door God de Vader in de aarde geplant is, op de aarde is geplant. En, zegt hij dan, dan zijn er 2 soorten ranken of takken. De ene soort, daar groeit niks, die zijn onvruchtbaar, en er zijn er ook, daar groeien wel druiven. Dat zijn de vruchtbare ranken. En die vruchten kunnen alleen worden voortgebracht als u aan die ware wijnstok verbonden bent. Dat is natuurlijk voor elk kind wel duidelijk. Als je een tak afzaagt en je legt hem er neer, dan zal die verdorren. En, zegt de Heer Jezus in Johannes 15... dan vergadert men dezelfde en werpt ze in het vuur. Wat heb je aan een tak die geen vruchten voortbrengt? Dus die ware wijnstok, daardoor is er vruchtbaarheid. Dat staat tegenover mijn geestelijke onvruchtbaarheid. Wat ik niet maken kan, kan hij. Maar dan moet je wel met hem verenigd zijn. Dan moet je wel met hem verbonden zijn. Anders kun je geen vruchten voortbrengen. En zo lezen we Johannes telkens van die ik ben. Teksten. Bijvoorbeeld ook: ik ben het licht der wereld. Ja, waar staat dat nu tegenover? Wanneer heb je nou licht nodig? Ja, als het donker is. Wat zegt de Heer dan? Dat hij zijn volk trekt uit de macht van de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dus dat licht der wereld staat tegenover de duisternis waarin de wereld zich gestort heeft. Ja, waarin de mens zich gestort heeft door de zonde. Ander voorbeeld. Ik ben de weg. Dat staat tegenover onze eigen gekozen wegen die wij maar al te graag bewandelen. Het is niet de brede weg. Hij is de weg. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ego naar zijn weg. Maar hij zegt, nee, dat is een verkeerde weg. Dat is een zondige weg. Nee, keer weder. En ik zal tot u wederkeren. Ik ben de weg terug tot God. U zult mij nodig hebben om vrede met hem te ontvangen. Ik ben de waarheid. Dat staat tegenover de leugenachtigheid van de mens. Van heel het rijk van de vorst der duisternis. Tegenover mijn arglistigheid en bedriegelijk hart. Ik ben de waarheid. En zo zijn er telkens van die ik ben teksten. Ik ben het leven. Dat staat tegenover, ja, Adams kinderen die midden in de dood liggen. Ze hebben de tweede Adam nodig. Jezus Christus. En zovoorts. Ik ben. Dan gebruikt de Heer Jezus in Johannes 10 vers 9 nog een andere ik ben tekst. Ik ben de deur. En we zullen straks horen, dat staat ook ergens tegenover. Dat is iets tegenover de muur. Want er is geen deur zonder muur. Toch? En om dit nu duidelijk te maken, dat wij zonder de Heer Jezus niet zalig kunnen worden en niet veilig zijn, gebruikt hij een alledaags beeld. Een beeld wat we al lang kennen, uit Psalm 23 bijvoorbeeld, uit het Oude Testament. Maar ook hier in Johannes 10, u moet wel bedenken, dit is een tweede uitspraak van de Heer Jezus. Als het gaat over die herders in het eerste gedeelte van hoofdstuk 9, of in hoofdstuk 10, dan merkt u dat het gaat over de huurlingen, de herders, die niet getrouw zijn om het volk van Israël te leiden. Dit is iets anders. Ik ben de deur. En wat bedoelt de Heer Jezus dan? Eigenlijk neemt hij dat beeld dus uit het dagelijks leven in Israël, waar ook nu vandaag de dag nog tal van schaapskudden ronddolen. Ja, nee, ze dwalen niet zomaar, er is er iemand bij. En diegene die daarbij is, heeft de verantwoordelijkheid voor die kudde. En dan is het net als in Psalm 23, dat was al 1000 jaar eerder, waar David dan bezingt de trouw van de herder. En dat hij dan ons duidelijk maakt dat die herder, de Heere zelf, dat hij hem nu leidt in grazige weiden. Dus de herder Israëls brengt zijn kind en knecht David op plaatsen waar het goed toeven is. Nee, niet in de woestijn zelf, maar aan de randen waar gras is. En in dat gras, wat in de woestijn groeit, is heel veel voedsel. Schapen hebben daar niet zo heel veel van nodig, maar er zijn veel mineralen en vitamine in die grazige weiden. Dan mogen ze verzadigd worden. U hoort de parallellen en de echo's in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld als de Heer Jezus zegt, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Voelt de gemeente, dat beeld is zo op vele manieren te gebruiken als onderwijs voor de kinderen. En dan begrijpen de volwassenen het ook. Een herder met zijn schapen. Eenvoudig beeld. En dat was ook nodig, want die schapen verdwalen zo makkelijk. En het is gevaarlijk. Israël is op vele plaatsen heuvelachtig. Maar er zijn ook flinke ravijnen, zeker aan de rand van de woestijnen, waar die schapen zouden kunnen vallen. Bovendien zijn er ook natuurlijke vijanden. Denk maar aan die straathonden die verwilderd zijn, halve wolven. En echte wolven. Ook zelfs leeuwen en giftige slangen. En let eens op, gemeente, hoe die beelden dan ook weer denken doen aan wat ook in Gods woord op tal van plaatsen te vinden is. Als het gaat over de tegenstander van die schapen, die geestelijke schapen van Christus, immers dat is een briesende leeuw die rondgaat, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. U leest het nu ook in de krant dat er wolven zijn in Nederland. En die dan schapen aanvallen. En daarom moeten die schapen toch beschermd worden tegen die wolf. En zo waren er ook in Israël slangen en nog giftige slangen. Als die je beten, ja dan 30 minuten misschien, maar nog niet eens. Dan sterf je. O, de schapen, overdag gaat dat nog wel met die roofdieren, maar 's nachts is het gevaarlijk. Dan komen ze uit alle hoeken en gaten. 's nachts zijn die kudden niet veilig zonder herder, overdag ook niet. Maar nu komt er nog wat bij. De roofdieren zwermen om de kudde heen. Daarom is het bij dat bekende kerstverhaal over de herders in Efrata's velden, dat de juf op school en misschien ook al op de zondagsschool vertelde hoe dat ging, dat men dan 's nachts een vuur maakte om het roofgedierte op afstand te houden. Nou, hier gaat het iets anders. De bescherming voor de schapen in de nacht, die wordt gevonden door een stal te maken voor die schapen. Maar dat is dan niet hetzelfde als in Nederland, nu. Nee, dat is toen, 2000 jaar geleden, in Israël. Hoe deed men dat, zo'n veilige plek maken voor de schapen? Wel, de mensen nemen daar gewoon wat voorhanden is. Stenen. Tal van stenen worden gebruikt voor van alles en nog wat. Flinke stenen en ze worden gestapeld. De een op de ander en zo ontstaat een afscheiding, een muur. Meestal ongeveer in het vierkant, een rechthoekige schaapskooi van gestapelde stenen. En dan werd een deur uitgespaard, dat is een opening. Niet precies een deur zoals wij die hebben met een handvat, een klink en een slot. Nee, een deur betekent in feite een opening in de muur. En ja, die herder van wie David zingt dat hij een stok en een staf heeft. Ja, die beschermt inderdaad de schapen. Die herder sluimert niet. Die waakt over zijn kudde. Of, wat ook wel gebeurde, hij gaat in de deur zitten, misschien ook wat rusten. Of wanneer hij slapen zou in de ingang, niemand kan eruit, niemand kan erin. Hij waakt, hij zorgt. En die schapen, die kunnen niet gestolen worden. Die schapen kunnen niet belaagd worden door het roofgedierte. Daar zorgt de herder voor. Begrijpt de gemeente het beeld? Eenvoudig, hè? Mooi beeld, kan elk kind begrijpen. Achter die deur is het veilig. Kinderen hebben dat 's nachts ook wel eens, hè, als het dan donker wordt. Dat ze denken, wat hoor ik? Is daar iemand? Mama, mag het licht aan? Ja, 's nachts is het een beetje anders dan overdag. Maar gelukkig, als je dan merkt dat vader of moeder naar je toe komt en in de buurt is. Zo fijn is het ook voor een schaap dat die herder in de buurt is. Begrijpen jullie dat? Want die zorgt voor de schapen. Dat is beeld. En nu gaan we wat beter kijken. Wat er te zien is. Onze tweede gedachte. De muur. Ja, die deur, die opening is natuurlijk gemaakt in die muur. Als de Heer Jezus gaat zeggen, ik ben de deur, wat is dan die muur? Dat zou je eens moeten vragen aan een psalmdichter van wie we op tientallen plaatsen wel zingen, van die muur. Wat is dat dan voor een muur? Wel, het is in feite de overtuiging van zonde en schuld die maakt dat ik ga beseffen dat ik in deze duistere nacht, het is geestelijk bedoeld, dat ik geen veilige schuilplaats heb tegen het roofgedierte. Die muur maakt scheiding tussen die schapen die veilig zijn bij die goede herder en ik sta er buiten. Want hoe begint de Heer nou in het leven van zijn schapen, zijn geestelijke schapen, zijn kinderen? Wel, dan laat hij hen zien dat ze buiten die veilige plaats zijn. Dat ze buiten het paradijs zijn waar alles zeer goed was. En waar ze in de nabijheid van de drie enige God leven mochten. Adam en Eva hebben daar geleefd en het was zeer goed. En het was nooit onveilig en er was niemand ziek en er waren geen begraafplaatsen. En er waren geen medicijnen nodig en er waren geen ziekenhuizen. Niks. Het was zeer goed. En daar ben je nou eigenlijk blind voor, hè? Dat je nou buiten dat paradijs staat. En daarom ben je bezig om een paradijs op aarde te maken. Bijvoorbeeld door spullen te kopen. Of te genieten van wat dan ook. Maar als de Heilige Geest nou je ogen opent, kom je erachter dat je in de stad verderf leeft. En dat je vluchten moet. Want je hebt schuld bij God. Je bent niet meer in het paradijs. Wij zijn zondaren. Wij zijn schuldig. Bij God. En daarom hebben wij dat leven niet meer wat Adam en Eva hadden in de nabijheid van God. En dat betekent dat je gaat leren dat je God kwijt bent. Want ja, hoe staat het er in de Bijbel? Toen Adam gevallen was, daar was een engel die bewaarde de toegang tot het paradijs. Daar kom je niet meer in. En gemeente, dan wordt het wel duidelijk wanneer de Heere werkt. Dat ik echt iets mis. Ja, dat ik iemand mis. Door de zondeval en mijn dadelijke zonde. De zonde van de daad of wat ik niet doe. Maar hoe dan ook. Leer ik dat ik een zondaar ben. En dat ik van het heilspoor ben. Afgegaan. Ja, wij en, zo zegt de dichter, en onze vaderen. Tevens. Wat Adam deed, doe ik ook. Adam wilde als God zijn. Ten diepste zit dat ook in ons hart. Adam wilde zelf bepalen wat goed en kwaad is. Dat wil ik toch ook? Ik maak het zelf wel uit. Daar heb ik God niet voor nodig. Dat denken wij. Ten diepste. De gemeente, we merken het ook in Psalm 51 als David zijn daden beleidt, zijn zondige daden, dan gaat hij nog een stapje verder, want de Heilige Geest laat hem zien waar het vandaan komt. Het is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Oh, het is nog veel erger. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Het is niet alleen dat ik zonde doe, maar het zit van binnen en het komt daar vandaan. Het is een vuile bron die hier van binnen zit, een vuile bron van wanbedrijven, zegt David. Dat betekent, ik ben niet meer recht voor God. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Dan ben ik mijn bestaansrecht kwijt. En dan gaat het toch trekken. Dan gaat de Heere trekken. We zeggen wel eens, en zo staat het ook in de Bijbel. Dan gaat de Heere trekken met koorden van liefde. Het is net alsof hij dan in het uur van de levendmaking, wanneer hij u wakker schudt en levend maakt, dat hij een druppel liefde in je ziel schenkt, zodat je naar hem gaat vragen, waar is hij toch? Wie is hij toch? Je ziet het toch ook bij Saulus? Als hij op de weg naar Damascus ter aarde wordt geworpen, wat zegt Saulus dan? Wie zijt gij? En wat wilt gij dat ik doen zal? Daar zie je de verandering. Daar zie je de vernieuwing. Dat komt door de liefde die de Heer in zijn hart heeft uitgestort. Wie zijt gij? Ik ben u kwijt. Wat wilt gij? Ik doe niet wat u wilt. O, maak me toch gewillig om te leven tot uw eer. Ja, zulke mensen krijgen een hekel aan de zonde, hoor. Want die zonde maakt scheiding. Dat is een muur tussen God en mij. En nou heb ik die muur dichtgemetseld en die stenen heb ik telkens hoger gestapeld. Nu ben ik afgescheiden van God. Ja, en nou weet je waar je dan ook oog voor krijgt, dat de duivel die vroeger zulke mooie dingen liet zien, dat het een leugenaar is, Want hij heeft me wat bezig gehouden, uren per dag. Met alles wat geen waarde heeft. En wat vluchtig is en voorbij gaat en ik kan het me niet eens herinneren. Het is allemaal genade tijd. Oh, dan vind ik geen rust meer en ik vind geen vrede meer. En ik kom erachter dat ik niet veilig ben. Ik heb geen thuis. En waar reis ik eigenlijk naartoe? En dan komen die leugenaar die het zo mooi kon vertellen. En die zei, kijk eens hoe mooi, kijk eens. Mooi, kijk eens hoe mooi. Dat je zegt, je bent een leugenaar, weg. Weg, wereld, weg, schatten. En ook van, ja maar, wat heb ik nog meer met de afgoden te doen? Weg ermee. De zonde moet eruit, want de zonde maakt scheiding. De zonde is een muur tussen die goede God en mijn zondige ziel. Die schuld staat tussen God en mij in. En die leugenaar blijkt hele grote slagtanden te hebben met zijn mooie praatjes. En scherpe klauwen. Oh, dat is die briesende leeuw. En als die leeuw brult, oh, dan wordt iedereen heel stil. Dan blijken de vijanden te zijn die het op je leven voorzien hebben. De duivel en de wereld. En, dat is nog het moeilijkste en het allerergste. Mijn eigen zondige binnenkant, mijn vlees, mijn gedachten zijn niet recht voor God. Ja, gemeente, dan ga je wel doorleven wie je nou echt bent geworden. Kent u dat? Heeft de Heilige Geest u dat geleerd? Kan dat nog goed komen? Gods kinderen zijn veilig. Ze zijn achter de deur in die veilige stal. Ik sta er buiten. Ja, dat zijn buitenstaanders. Letterlijk. Die staan er buiten. En dan hoor je die slang. Die komt ook aanschuifelen. Die gevaarlijke slang. En als die leeuw dan brult. En soms komt hij als een engel des lichts. Dan zegt hij, zit maar nergens over in. Buiten de kooi is het ook veilig hoor. Kom maar bij mij. Gevaarlijk. Hij kan zelfs bijbelteksten gebruiken. Let maar op. Hoe die de Heer Jezus heeft willen verleiden in de woestijn. Aan het begin van zijn bediening. Hoe hij daar bij die verzoeking in de woestijn op allerlei manieren met bijbelteksten wilde komen. Ja, dat is nou de doorleving van je ellende. Hè? Dat eerste stuk uit de Heidelbergse catechismus. Er is een muur tussen God en mijn ziel. En ik kom niet naar binnen. En die muur, daar kom ik niet door. Gemeente, wat een wonder toch, hè? Dat we dat nou aan onszelf te danken hebben, is zo waar. Maar dat de Heer nou gezorgd heeft voor een opening in die muur. Hij heeft immers beloofd, meteen na de zondeval in Genesis 3, ik zal tegenover dat rijk van de vorst der duisternis het rijk van Christus stellen. Ik zal vijandschap zetten. Er komt een strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. De Heer Jezus zal komen. En hij zal die kop van die slang vermorzelen. En hij zal een weg openen terug naar het paradijs. Hoor maar. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt. U kent toch die geschiedenis van de moordenaar aan het kruis? En die man die gaat zijn schuld beleven. En de zonde stopt. En hij gaat bidden. Hij roept. En dan vraagt hij eerbiedig. Of de Heer Jezus hem wil ontvangen. Gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat zegt de Heer Jezus dan? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daarmee bedoelt de Heer Jezus het zalig hemelleven. En dan gaat het zo'n man niet in de eerste plaats om de hemel, maar om de God van de hemel. Dat is het oprechte werk van de Heere. Dat gaat niet alleen om mijn veiligheid, maar dat gaat om die God die ik kwijt ben, om hem weer opnieuw te leren kennen. Dat komt door die liefde. Dat is heimwee. Iemand die je lief hebt en die je niet ziet. Iemand die je lief krijgt en die jou niet hoort, dat geeft een gevoel van eenzaamheid en afstand. Dan komt er een droefheid naar God vanwege de zonde. De muur die staat tussen hem en mij. Ja, daar begint de Heere zijn beeld te herstellen. Dat beeld dat hij in Adam en Eva had gelegd. Van die ware kennis. Dan wil je God leren kennen. Wie zijt gij? Zegt Paulus. Komt er ook weer zo'n begeerte om heilig voor God te leven? Wat wilt ge dat ik doen zal? Want ja, wij zijn vol ongerechtigheden en God is recht. Oh, dan heb ik die gerechtigheid weer nodig. Dat is het beeld Gods. Dat kent u van de catechisatie. Ware kennis, heiligheid en gerechtigheid. En dan probeer je weer recht te worden voor God. Nee, ik wil geen onrecht meer doen. Ik wil niet meer zondigen. Ik wil de Heere dienen. Er komt een hartelijk verlangen om hem te dienen. En gaandeweg lijkt het nog te lukken ook. Want ik leef nu toch echt anders. Ik sla geen dienst meer over. En mijn Bijbel. Ja, vroeger liet ik de Bijbel dicht. Maar nu, als ik maar even de gelegenheid heb. En vroeger vergat ik soms te bidden. Maar nu, als ik aan het stofzuigen ben, of als ik op de fiets zit, dan roep ik nog tot God. En gemeente, dan begint er iets opgebouwd te worden, heimelijk, waarmee we toch denken dat de Heere wel blij mag zijn met mij. En dan heb ik ook wat meegemaakt. Ik heb een uitredding meegemaakt en ik heb een psalm zo lief meegezongen. En dan komt er een hoop dat het wel goed komt. Maar niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is wat de Heer Jezus zegt, onze derde gedachte, de deur. Ik ben de deur. Sta je dan voor een dichte deur? Want met al je roepen en bedelen en smeken en steeds lager zakken en zinken, sta je nog steeds voor een dichte deur. Kent u het ook? Hoe lang moet ik nog wachten totdat ik naar binnen mag? Ik zie geen deur. Hoe komt dat nou, dat je die deur niet ziet? Ligt dat aan die deur? Nee, ik ben blind. Ik ben blind voor Christus. Weet je wat nou zo nodig is? Dat Christus zich gaat openbaren aan zo'n schuldverslagen ziel die zichzelf maar niet op kan knappen. En die zodanig zichzelf tegen gaat vallen dat hij het niet meer waardig is om gered te worden. Want al die eigen gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed. Als de kinderen op het schoolplein gespeeld hebben en ze hebben een vlek op hun trui, dan moet die trui in de wasmachine. Toch? En de volgende dag is die weer schoon. Maar soms is de vlek zo erg, dan wordt die niet meer schoon. Maar met zo'n vlek kan je toch niet naar school. Nog een keer wassen. Nee, het helpt niks. Dat is nou een wegwerpelijk kleed. Want wat doet dan die moeder die zegt, nou, deze trui, daar zit een vlek op, die krijgen we er niet meer uit. Dus dan moeten we dat helaas wegwerpen. Nou, al mijn deugden, mijn Bijbel lezen, mijn bidden, is in de ogen van de volmaakt heilige God een wegwerpelijk kleed. Dat is bevlekt, dat is besmet, dat is een Adamskleed. Want in mijn heiligste verrichtingen is er iets van bevlekking en besmetting. Dat stinkt toch, want God is heilig. Dat je tijdens je gebed soms toch nog weer andere gedachten kunt hebben. Dat je je schamen moet. Kent u dat ook? Of kent u dat niet? Kunt u altijd wel bidden zoals die fariseeën? Ja, die kon altijd bidden. Kunt u altijd geloven? Dat konden ze ook, hè. Ze waren altijd bekeerd. En weet je wat de Heer Jezus zei? Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Maar als je van elders inklimt en je denkt zelf dat je wel goed bezig bent. Ja, dat is niet dat je door de deur gekomen bent. Het moet echt door de deur naar binnen. Ik ben de deur. De Heer Jezus zegt eigenlijk hetzelfde als wat we elders lezen in de Bijbel. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het licht valt volkomen op Christus. Want in de oorspronkelijke Griekse taal staat, door mij, indien iemand ingaat. Dan staat er nog meer accent op dat, door mij. Ik ben de deur. En het is zo'n eenvoudig beeld dat elk klein kind het zelfs begrijpen kan. Als ik niet door die deur ga, kom ik niet in die veilige schaapskooi. Wat is nu dat ingaan? Dat is in Christus gaan. Ja, wat is dat dan? Dat is met hem verenigd worden. Dat is één plant met hem worden, zodat hij de ware wijnstok is en ik de rank om vruchten voor te brengen die bij hem vandaan komen. In Christus gaan is ingeënt worden in die ware wijnstok. Als een tak van Adam en een tak van Christus worden. Wanneer gebeurt dat nu? Ja, in de levendmaking. Dan wordt u met Christus verenigd. Dat doet God zonder ons, in ons. Heb ik daar dan helemaal geen invloed op? Nee, dat doet God zonder ons, in ons, zeggen onze Dordtse leerregels. En tegelijk zegt God dat wij te gehoorzamen hebben. En dat wij door hem moeten ingaan. Bekeert u, keer weder tot mij en ik zal tot u wederkeren. En gemeente, achteraf bezien is het echt alleen Gods werk. Maar de Heer houdt ons wel verantwoordelijk. U krijgt dat niet met een sommetje op één lijn. Dat moet worden doorleefd. En wanneer wordt het nu een troost dat de Heer alles doet? Als uw blinde ogen geopend worden voor die deur die er is. Wanneer hij tot uw ziel spreekt. Ik ben de deur. Kent u die stem? Dat is wel nodig, gemeente. Want de Heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. Hebt u zijn stem gehoord? Dat betekent dat u de Bijbel las of in een preek hoorde hoe de Heer Jezus verklaard werd. Wat van hem gezegd werd, wat zijn eigenschappen zijn, hoe hij eruit ziet, hoe gepast hij is. Hij past precies bij zo'n schaap, want hij is de schaapskooi. Hij heeft die veilig gemaakt en hij is de deur door welke je binnenkomt. Hij past precies bij een zondaar. Hij is zonderloos. Hij past precies bij een mens met een duister hart. Vol boze gedachten. Want hij is het licht der wereld. Hij past precies bij een mens die machteloos is om zichzelf te verbeteren. Want hij is de Almachtige. Zijn naam is wonderlijk. Er is wel een wonder nodig. Raad. Ja, voor radelozen. Sterke God voor zwakke mensen. Hulpeloos, tot hem gevloden zal hij te redden zijn. Vader der eeuwigheid voor tijdelijke, vergankelijke mensen. Vredevorst voor mensen die in oorlog zijn met God. Hij past precies bij een ellendige zondaar. Anders gezegd, in het beeld van deze gelijkenis. De Heer Jezus past precies bij een mens die niet door die muur heen kan. En daarom is hij de deur. Hij is de verlosser voor een mens die arm is in zichzelf. Die zichzelf niet verlossen kan. Kent u de stem van die goede herder die hier zichzelf de deur noemt? Ik ben uw heil alleen. Kijk, je hebt ook mensen die willen graag erbij gepraat worden in een preek. Dan zeggen ze, nou, fijne preek was dat. Want nu heb ik het gevoel dat deze ambtsdrager, of misschien iemand anders uit de kerk, of iemand anders buiten de kerk, dat die mij begrijpt, ja. En die zei ook wel, van ga er maar vanuit dat het goed is met je ziel. Dat moet je gewoon geloven. Maar Gods kinderen, die worden daar bang van. Die zeggen, nee, Heere, zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. En daarom lezen ze zoveel in de Bijbel. Want in de Bijbel kun je Gods stem horen. U zegt, ja, maar als ik lees, zie ik alleen maar woorden, letters, regels. Ja, dat klopt. Maar als de Heilige Geest komt, dan gaat dat woord mij lezen. Dan wordt het werkelijkheid wat er staat. Dan wordt dat een levende werkelijkheid. En ja, dan weet je wat een muur is. Maar dan zul je ook leren wat een deur is. Omdat je een schaap geworden bent. Omdat je levend gemaakt bent. En dan kun je niet rusten buiten die veilige schaapskooi. Want dan is het zo onveilig buiten in die duisternis. Met al dat roofgedierte en al die bedreiging en bestrijding. En al die aanvechting. Want denk erom, zo'n schaap wordt onder vuur genomen door de tegenstander van Christus. Nou gemeente, dat is de stem mijns liefste. Dan ken je dus die stem. Dat is wat de bruid zegt in het hooglied. Dat is de stem mijns liefste. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hem heb ik nodig. Dat zijn nooddruftige mensen die in nood zijn. En die zal hij verschonen. Die zal hij schoonmaken, reinigen, afwassen van alle vuile zonden. En dan schenkt hij hen het geloof. En dan komt hij zo overweldigend naar hen toe, dat ze zijn stem horen. En dat ze het merken zullen, hij kent mij ook. Want ik ben zijn schaap. Onze derde gedachte was de deur. Maar nu willen we nog stilstaan bij de schapen. Eerst willen we samen nog zingen. Uit Psalm 80, het eerste vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En wat er verder volgt. 80, het eerste vers. Christus nu waarde? Als ik een buitenstaander ben. En hoe komt dat dat ik buiten sta? Geestelijk gezien, omdat ik voor de muur van Gods recht sta. Of houdt u daar niet van dat daar over gepreekt wordt? Over Gods recht. Dat betekent heel eenvoudig dat God wil dat u zonder zonde bent. Daar heeft hij recht op. Want dat hoort u elke zondagmorgen. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uitgeleid. Daarom, omdat ik zo goed voor u ben, daarom dient geen andere goden, en zo zijn de 10 geboden. Wees gehoorzaam aan alle geboden, volmaakt. Zo heb ik u geschapen in het paradijs. En zo wil ik u terugzien. Ja gemeente, als je sterft, dan moet je zijn als Adam en Eva in het paradijs. Zonder zonde en zonder schuld. Dat gaat nooit goed komen als er niet iemand is die mij dat geeft. Want ik kan het niet maken. Dus dat wordt nood, hè, als je voor die muur staat. En die deur krijgt waarde. Maar dan moet je wel weten dat er een deur is. Oh, dat gaat de Heer zijn kinderen wel leren. Maar dan moeten ze ook nog ingaan. Dat wil zeggen, ze hebben de Heer Jezus Christus daadwerkelijk nodig. En wie gaan er nu in? Dat zijn de schapen. Indien iemand ingaat. Nee, alleen door die deur. Niet klimmen over de muur. Want daar weet die herder dan niet van. Ja, dan kun je jezelf wel veel wijs maken. Maar als die herder er niet van weet, dan zullen je zeggen, ja, maar ik heb met u gegeten en gedronken. Ga weg van mij, ik ken u niet, van waar ge zijt. Ja, maar ik heb geprofeteerd in de straten. Ja, maar ik ken u niet. Dus gemeente, wij moeten door die deur. Wij moeten de Heer Jezus hebben tot ons deel. En wie zijn dat nu? Dat zijn de schapen. Nog een keer, wat zijn dan die schapen? Nou, in de eerste plaats, schaap is zwak. Dat valt mee, hè? U dacht misschien dat u sterk moest kunnen geloven. Dat u best goed moest kunnen bidden, maar de schapen zijn zwak. Hulpeloos, als een schaap op zijn rug ligt, kan die niks meer. Afhankelijk, hij heeft geen scherpe klauwen. Hij heeft geen hoektanden, hij kan niet zo hard lopen. Hij moet het maar krijgen, hoor, dat eten en drinken. Daar moet die herder voor zorgen. Zo'n schaap kan niet tegen een roofdier op. Een wolf verslindt zomaar een aantal schapen. En doodt ze. Een leeuw. Och, schapen, ja. Nee, maar dat is een makkelijke prooi. En zo zijn Gods kinderen dus ook een makkelijke prooi voor die briesende leeuw. En voor die giftige slang. En voor die wolf. Ja, zo afhankelijk zijn nou Gods kinderen. Ze moeten maar dicht bij de herder blijven. Dat is maar het beste. Want gij zijt met mij. Dan gaat het wel. Maar o wee als ik wegdwaal. O wee als ik aan mezelf overgelaten zou worden. Ik kan niet tegen de duivel op. Ik kan niet tegen de zonde op die in mij woont. U wel. Totaal afhankelijk. Als die herder niet zorgt voor zijn schapen. O, dan komen ze om. Ten tweede, het zijn niet alleen zwakke schapen, dieren, zwakke dieren. Het zijn ook wel domme dieren. Dwaze dieren. Ze kunnen heel slecht onthouden hoe de weg is. Ze verdwalen heel snel. Denk maar aan David, we hebben gezongen aan het begin van de dienst. Gelijk als schapen die gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dan wordt zo'n kind van God afgeleid en dan denkt hij, nou, ik geloof dat die weg, maar nee. Dan zorgeloos dwalen ze bij de herder weg. Ze denken dat ze het zelf wel kunnen. David moest het ook zingen, hè. O God, gij weet van mijn dwaasheid. Dat is nou een schaap. Maar weet je wat de Heer zegt? Ik zal de blinden leiden in de weg die zij niet geweten hebben. Dus een schaap is zwak. Gods kind is ook zwak. Een schaap is dwaalziek. Gods kind dwaalt ook snel af. Dwaas. Maar er is nog een belangrijk kenmerk. Een heel belangrijk kenmerk. Misschien wel het belangrijkste kenmerk. De herder kent ze. Eén voor één. Want mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde. Nou, de grote vraag is dus of wij zo'n gekende zijn. Want, gemeente, zo'n schaap is geen nummer. Nee, zo'n gekende. De herder weet precies wat zo'n schaap nodig heeft. En geen twee schapen zijn hetzelfde. Daar is de Bijbel ook duidelijk over. Gods kinderen zijn ook verschillend. De Bijbel spreekt van verschillende standen in het genadeleven. Bijvoorbeeld als Jesaja spreekt van de lammeren. Nou, in Nieuw-Beierland heb je een man, die heeft in het voorjaar wel 80 lammeren. En dan ga ik wel eens even kijken. Prachtig gezicht. En je ziet het, ze kunnen niet zonder die moeder. Ze kunnen niet zonder die boer die het eten klaarlegt en voor water zorgt. Maar wat ook opvalt is, ze zijn zo wiebelig. Ze staan te wankelen en ze zakken soms door de poten. Dat zijn de beginners. Die zijn pas geboren. En zo is het ook in het geestelijk leven. Diegenen die pas wedergeboren zijn, die zijn nog zo wankelmoedig. En die hebben geen kracht. Maar die moeten gevoed worden met de redelijke onvervalste melk van het woord van God. En dat zijn lammeren. Soms ook kinderen. Kunnen kinderen ook een nieuw hart krijgen? Ja, de herder heeft ook lammeren in zijn kudde. En als Johannes in de hemel inblikt, dan zegt hij, ik zag de doden, klein en groot. Zelfs ongeboren kinderen. Ja, ze zijn geboren, maar in de moederschoot gestorven? Zeker. Kunnen die in de hemel komen? Jazeker. Is dat een automatisme voor elk jong kind? Nee, maar de verkiezing van God gaat ook over die kinderen. En de Heer is rechtvaardig en barmhartig. En we weten ook dat de Heer vooral een liefdesoog slaat op het zwakke en het verachte en het onedele en hetgeen niets is. Nog even terug. De lammeren. De schapen. Dat zijn de meer volwassen gelovigen die al iets meer ervaring hebben. Dan zijn er ook nog de zogenden. Dat zijn degenen die melk geven aan die kleintjes. Dat zijn degenen die onderwijs geven uit het woord aan de beginnelingen. En zo zijn er op een andere manier ook in de Bijbel onderscheidingen gemaakt. Bijvoorbeeld als het gaat over zuigelingen in de genade. Die lijken op de lammetjes. Net als een baby die gedragen moet worden. En wat doet dat babytje? Die doet alleen maar huilen en drinken. Die heeft honger en dorst. En die huilt. Zo is het ook met een pasgeboren, wedergeboren kind van God. Die mist zijn moeder en die moet weer verzadigd worden. Zalig die hongeren en dorsten naar Christus. En ze zullen verzadigd worden. Zuigelingen in de genade. Jongelingen in de genade. Vaders in de genade. Moeders in Israël. Gods kinderen zijn verschillend. En tegelijk zijn ze allemaal hetzelfde. Hoe dan? Ja, zwak, zeiden we al. Dwaalziek. Dwaas. God heeft de dwazen der wereld uitverkoren, opdat hij het wijze beschamen zou. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. Het onedele der wereld, zegt Paulus, heeft God uitverkoren. En het verachte en hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is, hij teniet zou maken. Waarom? Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Met andere woorden, die deur is voor zo'n schaap alles. Waarom? Zonder die deur is die verloren. Is die niet veilig. En wat een beeldgemeente, wat een eenvoudig beeld. Het is binnen of buiten. Of u bent door die deur, in die deur geweest en dus veilig achter Jezus bloed. Of niet. Het is geen tussenstap, geen tussenweg. Het is binnen of buiten. En die nou door de deur zal ingaan. Dus die nu in Christus geborgen is en achter hem veilig is voor het recht van God. Hoe kan dat dan? Omdat die deur, die Heere, Jezus Christus, alles verdiend heeft wat ik niet meer verdienen kan. Omdat hij alles betaald heeft op Golgotha wat ik nooit meer betalen kan. Hij is alles voor een mens die niets is. Ben je al niets geworden in het heilig oog van God doorleeft niets te zijn. Dan zegt die dichter, zalig, zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. Dan heb je geen rechten meer. Dan sta je niet te eisen, maar dan wordt het smeken. Dan word je een bedelaar, een roeper, een smekeling. Die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan. Wat een wonder wordt dat. Als het roofgedierte gehoord en bemerkt wordt. En de nood klimt op. En je bent een buitenstaander. En je bent blind voor die deur. Maar de Heere opent je ogen voor hem. Die allerschoonste van alle mensen. De koning in zijn schoonheid. Dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik ben de deur. Ja, dan worden ze binnengetrokken, binnengedragen. En dan mogen ze daar veilig rusten bij die goede herder. Een gemeente die goede herder zorgt voor zijn schapen. Het is weer een ander beeld wat sterk verwant is aan dit beeld. En die goede herder die loopt niet weg hoor als de vijanden komen. Maar die zorgt voor die schapen. Dat ze ingaan, niet alleen door hem. Maar ook weer uitgaan. Ze hebben ook een taak in deze wereld. Dan gaan ze 's morgens weer uit. En 's avonds komen ze weer in. Maar ze zijn veilig bij die goede herder. En dan krijgen ze ook voedsel. De voedsel van het woord. En dan kan de Heer ook het sacrament zegenen. Nou is er maar één vraag overgebleven. Bent u in Christus? Alleen dan bent u veilig. En het gaat snel. Het leven is een damp. Bent u al achter die deur? En dat is nou zo nodig, gemeente. En wie zoeken nu die deur? Dat zijn die mensen die met die muur te maken hebben gekregen. En die roofdieren in de gaten krijgen. Die zijn niet veilig. Die kunnen niet rusten. Die hebben die deur nodig. O, dan, als ze dan smeken mogen, doe mij open, doe mij open. Och, dan zal die Christus zich op zijn tijd zeker bekendmaken. Kom in, ik ben de deur. Zie je daar niet naar uit? Verlangt u daar niet naar? Hebt u dat niet nodig? O, bid toch of de Heer je ogen openen wil voor het gevaar waarin je je begeeft van nature. Om eigen schuld. Maar ook of hij je ogen openen wil voor de deur in die muur van Gods recht. En Christus maakt recht wat ik krom gemaakt heb. Hij is de gerechtigheid voor een mens vol ongerechtigheden. Buiten die Jezus is geen leven. En buiten die deur is geen veiligheid. O, u hebt hem nodig. En heeft de Heer Jezus toch gezegd waar we mee begonnen. Hoort hem. Wat zegt hij dan? Ik ben de deur. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, wij hebben die deur nodig. Want we hebben zelf de toegang afgesneden door onze zonde en schuld. En die muur van Gods recht, we kunnen er nooit meer aan voldoen. Wij maken onze schuld nog dagelijks meerder. Wij stapelen de muur nog dagelijks hoger met de stenen van onze zonde en schuld. Het wordt steeds onmogelijker. Uw kinderen komen zo in de onmogelijkheid terecht. Maar u hebt gezegd, Heer Jezus, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God door Jezus Christus. En dan is dit zulk een helder onderwijs. Maar van nature willen we eigenlijk van die muur niet weten. En daarmee hebben we die deur ook niet nodig. Wat we ook praten. Al is het nog zo vroom en godsdienstig. O, maak ons toch een arme smekeling. Maak ons een zoeker en een vinder. Ja, wilt u ons opzoeken en wilt u ons vinden. Opdat wij door u zelf geleid zullen worden. Heere, houd ons vast. Bewaar ons. Bij de eenvoud van uw woord. Ook als het gaat over de praktijk van het genadeleven. Wij hebben genade nodig. En als er dan zijn die nu hebben gehoord dat zij iets missen. O, wilt u ze dan alsnog bekeren? En wilt u dan de dodelijke gerustheid, die rust op iets anders dan die deur, Jezus Christus. O, wilt u die dodelijke ongerustheid ons ontnemen, die gerustheid. Opdat we werkelijk ons zouden haasten en spoeden om onzes levens wil. We bidden ook voor de kinderen. Zij moeten ook bekeerd worden. En ze hebben het gehoord dat zelfs het allerkleinste kind tot u bekeerd kan worden. Heren, wilt u ook onder de kinderen werken? De lammeren horen er ook bij. Maar ook de ouderen die misschien... misschien al heel hun leven dat woord van zonde en genade hebben beluisterd. En die al zo vaak hebben horen preken over de Heer Jezus Christus en wie hij nu zijn wil voor zijn volk. En nog een buitenstaander. Oh, dan wordt het toch wel hoog tijd. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. We bidden het u. Zegen uw woord, verzoen het tekort. Alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we nog uit diezelfde psalm 80. Nu het 11e vers. Psalm 80. Het 11e vers. Behoud ons, Heer der legermachten, getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons. Toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 11. Zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.